Gemeente, vooraf nog een enkele afkondiging. De collecten die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas en dan met name voor het evangelisatiewerk. En bij de uitgang zal dat gewoon zijn voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas, evangelisatiewerk en het bouwfonds. En voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit de brief aan de Efeziërs, het derde hoofdstuk, de versen 14 tot en met 21. Dus Efeze 3, de versen 14 tot en met 21, tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 95 is altijd een mooie psalm om in de dienst mee te beginnen. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer en met Godgewijde zang ontmoeten. En ook het tweede en het vierde vers willen we samen zingen. Thank you. Maak dat mijn hart oprecht uw lessen eer en dat niets die ooit uit mijn ziel moog wissen. Dat is de inhoud van het 40e vers van Psalm 119. En dat vers dat zingen we samen nadat we weer geluisterd hebben naar Gods goede geboden. Toen sprak God al deze woorden zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij doen vanmorgen de schriften open bij Efeze 3. En dan lezen we samen de verzen 14 tot en met 21. Dus Efeze 3. En dan vanaf het 14e vers, en daar staat boven gebed van Paulus voor de Efeziërs. Vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle konde begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Tot zover Efeze 3. Wij willen samen, voordat we dit gedeelte gaan overdenken, de Heere bidden om zijn zegen. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Burgstede van Wijk gisteren met haar man mocht herdenken dat ze 40 jaar getrouwd waren. Zuster Priem van de Orion kwam thuis uit het ziekenhuis van Ede. En broeder De Maar kwam thuis uit het UMC van Utrecht. Wij willen samen voorbeden doen voor zuster van de Bovenkamp van de Wetering uit Achterberg. Ze kwam thuis uit het ziekenhuis, maar kreeg een zorgwekkende uitslag te horen. We dragen ook aan de heren op zuster van Bruksvoort van Braak, die tijdelijk nu op Nassau-Odijkhof in Driebergen verblijft. We willen ook voorbeden doen voor broeder W. Petersen van de Rietzanger, die ook in het ziekenhuis van Ede is opgenomen voor behandeling. En voorbeden en ook dankzegging voor broeder ouderling J.W. Schuurman van de Duivenwal. Hij is ook in het ziekenhuis opgenomen en behandeld gisteren voor galstenen. En hij komt waarschijnlijk vanmiddag weer thuis. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heere, wij danken u voor uw zegeningen. En open ons hart er ook elke keer maar weer opnieuw voor, dat we zo bijzonder door u gezegend worden. Uw zegen mogen wij opmerken in allerhande dingen in ons leven. In de bewaring die u ons gaf als we onderweg waren of als we op reis waren. Uw zegen mogen we ontdekken ook in de onderhouding van ons leven. We mogen elke dag meer ontvangen dan we nodig hebben tot instandhouding van ons lichaam. Er is geen gebrek wat dat dan gaat. Op andere gebieden, in andere gebieden van deze aarde is dat wel anders. Heere, open onze harten voor die zegeningen die u ons geeft. En maak ons daar ook klein onder. Geef dat we ootmoedig u mogen danken. Ootmoedig danken, dat is beseffen dat we geen rechten kunnen laten gelden. Maar dat u desondanks nog zo goed bent voor ons. U heeft recht op, Heere, dat wij u groot maken, dat wij u danken, persoonlijk, ook als gemeente. Deze dag is door u aan ons gegeven om u te eren. Erediensten mogen we samen houden. We hebben samen ook vanmorgen al mogen zingen dat u een groot en een goed God bent. En dat u het zaligste lot wilt schenken. Dat is nog het allerbelangrijkste voor ons, Heer. En we bidden over de verkondiging van uw woord. Door de werking van uw Heilige Geest ons ook bij die dingen mag bepalen. We zullen vanmorgen in het bijzonder bepaald worden bij de voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal. En dan weet u hoe of die dingen in ons hart liggen. Maar we bidden samen, Heren, dat we vanmorgen een goed begin mogen maken met de voorbereiding. Een voorbereiding die zijn voortzetting vindt in de komende week. Een voorbereiding die, als het onder uw zegen mag gebeuren, zal leiden tot een avondmaalsviering waardoor we nieuwe krachten ontvangen. Nieuwe krachten in de zin dat geloof en hoop en liefde in ons leven weer verlevendigd en versterkt zullen worden. Heren, wij bidden om de werking van uw geest, want daar zijn we zo diep van afhankelijk. Open onze harten en geef ook uw dienstknecht vanmorgen de opening van zijn mond. En dat we ons samen verblijden, ook in dit opzicht, in uw zegen. We komen samen tot u, Heren, om uw naam te erkennen voor het feit dat u ook onder ons reden tot dankbaarheid heeft gegeven. Broeder en zuster Burgstede hebben mogen herdenken gisteren, 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar te zijn verbonden. Dat is een hele lange tijd. En u heeft hen gespaard gedragen en het is alles uw goedheid. En wij bidden ook of u verder met hen wilt zijn, Heren. Nu weet wat ze nodig hebben in alle opzichten. En we dragen hen van harte aan u op, ook met de kinderen en de kleinkinderen. Gedenk onze broeder en zuster in uw gunst. We zijn dankbaar, Heren, dat zuster Priem thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat geldt ook van broeder De Maar. Maar u weet ook dat als we thuis komen in het ziekenhuis, dat we daarmee nog niet volledig hersteld zijn. En daarom dragen we hen ook van harte aan u op. Wil de komende tijd ook verder herstel geven en hen nabij zijn. Wij willen samen voorbeden doen, Heren, voor zuster van de Bovenkamp van de Wetering. Ze is thuis, maar ze heeft van de week een hele moeilijke uitslag te verwerken gekregen samen met haar man en kinderen. Wilt u hen ondersteunen en sterken? En ze mogen het ook ervaren, Heren, dat u ook in deze omstandigheden hen nabij wilt zijn. En dat is een zegen. Maar we dragen hen ook van harte aan u op. We willen ook in de komende tijd bijzonder hen gedenken. En wilt u zich blijvend over hen ontfermen? Wij dragen ook zuster van Bruksvoort, van Braak aan u op. U weet ook van haar omstandigheden. Als we ouder worden, komen zorgen en moeite. Maar Heren, wilt u geven dat er ook dan uitzicht mag zijn. Uitzicht op dat leven dat in Christus uw Zoon wordt weggeschonken aan ieder die zich aan u toevertrouwt. Heren, wij willen samen voorbeden doen ook voor onze broeder Wim Petersen, die in de afgelopen week zo onverwachts naar het ziekenhuis moest. Behandeld wordt nu. Hij heeft een langere tijd gezondheidsklachten. Wilt u de behandeling zegenen, Heren? Gedenk hem. Gedenk ook zijn vrouw. Gedenk kinderen die met hem meeleven. En we dragen ook van harte onze broeder J. Schuurman van de Duivenwal aan u op, die ook zo onverwachts naar het ziekenhuis moest, behandeld is, Maar we zijn dankbaar dat u de behandeling ook wilde zegenen tot hiertoe. En dat hij, als alles naar plan verloopt, vandaag ook weer naar huis mag gaan. Heere, gedenk ook hem en geef ook hem verder herstel. En zo kunnen we vanmorgen in de kerk zitten, Heere, terwijl ook ons heel wat moeite en heel wat zorgen omvatten. We kunnen het psychisch zo moeilijk hebben. Het kan soms zo donker zijn in ons hart en in ons leven. Heere, wilt u ons dan het vertrouwen geven, hoe donker of onze weg ook mag zijn, dat u ons niet begeeft en dat u ons niet verlaat. En ook al kunnen we dat op dat moment misschien niet in ons hart echt beamen, wilt u geven dat we het dan toch maar ons eraan over mogen geven in vertrouwen dat uw woord waarheid is, dat uw beloften vast zijn. Wil met ieder onder ons zijn die verdriet heeft, die andere zorgen kent, die spanningen kent, in welk opzicht dan ook. De gebrokenheid van het leven wordt door ons allen in meerdere of in mindere mate ervaren. Heere, gedenk ons, ontfermt u zich over ons. En als we dat smeken, als we daarom vragen, dan kunnen we geen rechten laten gelden. Maar dan kunnen we alleen maar onze lege handen opheffen. Dan kunnen we alleen maar belijden dat het alleen om Christus kan. Omwille van zijn volbrachte werk, dat nu onafgebroken ook in herinnering wordt gebracht voor de troon van de Vader door u, o Heere Jezus Christus. Zie ons aan en zegen ons om zijnentwil. Uit genade. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 31, het 15e, het 17e en ook het 19e vers. Psalm 31, hoe groot is het goed dat gij zult geven aan wie op u vertrouwt. Het 15e en ook het 17e en het 19e vers. lezen nu samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, horen aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere, welke ons beschrijft de apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eten drinkt, die eten drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is het voor alle dingen ons nodig, ten eerste, dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en de smadelijke dood des kruises heeft gestraft. Met een ander onderzoek in ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus zijn vergeven, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoek in ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. En allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en ook voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar daarentegen, die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als er zijn alle afgodendienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeerden aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkers, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden. En deze alle, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren mag gaan dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En dat wij ons met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, toch, wanneer ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Het uitgangspunt voor de prediking is vanmorgen Efeze 3 en dan vers 14 en ook vers 16. En ik lees die twee versen nog eens voor. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan vers 16. Opdat Hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. We zingen straks na het amen van de prediking van Psalm 84 en dan ook het vierde vers, 84, en daarvan het vierde vers. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Gemeente, volgende week zal het avondmaal weer in ons midden worden bediend. En dat gebeurt zo nu en dan, zo eens in de drie maanden, om het geloof te versterken. Ik was vorige week in Roemenië en die gemeente die viert elke week weer opnieuw het avondmaal. We kwamen 's morgens om 8 uur samen in de kerk. Toen werd het avondmaal bediend tot 9 uur. En toen werd er gepreekt. Kleine pauze. Weer gepreekt. Gezongen. Enfin, uiteindelijk was het zo, denk ik, rond 12:30 dat die dienst was afgelopen. Wij doen het wat anders, maar het avondmaal, dat is daar en dat is hier van één en dezelfde betekenis. Het gaat om de versterking van het geloof. Het gaat erom dat er nieuwe krachten door worden ontvangen. Nieuwe krachten in de zin van dat geloof en dat hoop en dat liefde ook weer worden versterkt en verlevendigd. Maar als we nou het avondmaal gebruiken, gemeente, dan moeten we nooit denken dat het allemaal automatisch gaat. Wij gebruiken brood en wijn Wij worden automatisch met nieuwe kracht verlevendigd. Zo ligt dat niet. Weet u, en dat is wat we vanmorgen vanuit deze tekst die we met elkaar gaan overdenken ook moeten leren. Wij zullen alleen die kracht gaan ontvangen in de weg van persoonlijke overgave en gebed. Persoonlijke overgave en gebed. Dan zal de Heere zijn zegen aan ons geven en nieuwe krachten aan ons willen schenken. Dan alleen zal het avondmaal volgende week ook aan zijn doel beantwoorden. Automatisme, het is de dood in de pot. Maar wanneer we afhankelijk zijn, wanneer we werkelijk waar zeggen, Heere, we hebben uw genade en uw ondersteuning zo nodig, dan belooft de Heere dat hij ons zal vervullen, dat hij het goede ons niet zal onthouden. Wij worden vanmorgen bepaald bij het gebed dat de apostel Paulus voor de gemeente van Efeze heeft opgezonden. En in dat gebed vraagt hij de Heere of de gemeente van Efeze met kracht versterkt mag worden in de inwendige mens. Met kracht versterkt mag worden wat het geestelijke leven betreft. Nou, ik denk dat daar best, en ik heb dat eigenlijk al net aangegeven, dat daar best ook onderwijs in ligt voor onze voorbereiding van vandaag en ook van de komende week. Ik heb als thema gekozen gebed om kracht voor de inwendige mens. Gebed om kracht voor die inwendige mens. Waarom is die kracht nou nodig? En wat werkt die kracht nou in ons hart en leven uit? Gebed om kracht voor de inwendige mens. Waarom is die kracht nou nodig? En wat werkt die kracht nou eigenlijk uit? Hè? Als Paulus schrijft aan de Efeziërs, dan zit hij gevangen. Dat is ook wel duidelijk als je het eerste vers van dit derde hoofdstuk zo leest. Hè? Ik ben Paulus, ik zit in de gevangenis van Christus Jezus. Hij zit in de gevangenis van Rome, niet omdat het een crimineel is deze Paulus, maar omdat, ja u weet dat, omdat de overheid het niet wil hebben dat Paulus getuigenis geeft van het evangelie. Hij zit gevangen in afwachting van zijn voorgeleiding aan de hoogste gezagsdrager in het land, in het rijk, en dat is de keizer. Nou, zouden wij ons kunnen indenken, gemeente, dat als je in zo'n situatie zit, als je nou in de gevangenis zit, dat je dan genoeg aan jezelf hebt? Ik hoef denk ik dat niet breed uit te werken, dat begrijpt iedereen. Maar het bijzondere is dat Paulus, ondanks dat hij daar in de gevangenis zit en het in wezen toch best moeilijk heeft, dat hij toch nog zo met de dingen van de Heere bezig is en met de zorg voor de gemeenten ook bezig is. Hij draagt die gemeenten op het hart en hij bidt voor hen en hij schrijft brieven naar hen. Hij doet er alles aan om toch, ondanks dat hij gevangen zit, zijn pastorale taak voor de gemeenten ook te vervullen. Je krijgt er een bewijs van als je vanmorgen in dat derde hoofdstuk die tekst leest die we tot uitgangspunt hebben gekozen voor onze overdenking. Dan zegt Paulus hier, ik buig mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij doet voorbeden voor die mensen in Efeze. Dat betekent, hij is elke dag, en hij zegt het zelfs met zoveel woorden, hij is elke dag op zijn knieën te vinden om het heil van de gemeente van Efeze bij de Heere neer te leggen. Hij is werkelijk bewogen. En wat is wat we deze tekst dan verder overdenken? Wat is dan eigenlijk zijn grootste wens voor de mensen in Efeze? Opdat hij u geven met kracht versterkt te worden in de inwendige mens en dat door zijn Heilige Geest. Maar laten we ons eerst En wij bepalen gemeente dat Paulus voor die gemeente bidt. Dat hij werkelijk voorbeden doet voor die mens. Nou zullen we zeggen, nou daar was die apostel voor. En als je apostel bent, als je voorganger bent van een gemeente, dan behoor je voor je gemeente te bidden. Dat is ontegenzeggelijk waar hoor. Maar we zullen vanmorgen tegen elkaar moeten zeggen dat voorbeden, dat niet alleen maar iets is wat ambtsdragers hebben te doen voor de gemeenteleden, maar wat we eigenlijk ook voor elkaar hebben te doen. Voorbeden. Ja, we doen voorbeden in de zondagse dienst. We hebben dat vanmorgen ook weer gedaan. Mensen kunnen vragen om voorbeden en dan dragen we hen ook samen aan de Heere op. Maar het is ook van belang dat we dat thuis doen. Als we voor onszelf bidden. Dat we niet alleen bidden voor onze eigen belangen. Maar dat we ook de belangen behartigen van degene van wie we gehoord hebben. Dat ze ziek zijn. Dat ze in moeite zijn. Dat ze ja, misschien met verdriet geconfronteerd zijn. Of andere moeite in hun leven hebben. Voorbeden. Ik zou vanmorgen willen zeggen, als we deze tekst met elkaar overdenken, dan zien we hoe Paulus werkelijk bewogen is met zijn medebroeders, met zijn medezusters. En dat dat ertoe leidt dat hij zijn knieën voor hen buigt. Voorbeden. Bid u wel eens ook voor de ander. Of bidden wij alleen maar voor onszelf? Op zich is het goed dat we natuurlijk ook onze eigen noden en behoeften aan de Heere bekendmaken. Maar is er in ons leven ook ruimte voor voorbeden? Als we de zondagsbrief mee naar huis nemen, nemen wij dan ook het gebedswerk mee naar huis? Want de namen van de broeders en de zusters die daarop vermeld staan, die staan er niet zomaar op. De voorbeden, wat is dat een geweldig belangrijke zaak voor elkaar. Gericht zijn niet alleen op jezelf, gericht zijn op de ander. Het geeft ook een band, het geeft een geestelijke band aan elkaar. En een gemeente kan ook niet bestaan zonder een geestelijke band aan elkaar. Al is de band aan de Heere natuurlijk het allerbelangrijkste. Paulus buigt zijn knieën voor de gemeente van Efeze. Voorbeden. En wat is dan in deze situatie de inhoud van zijn voorbeden? Ik heb het al gezegd, gemeente, hij vraagt de Heere, wilt u hen met kracht versterken door uw geest in hun inwendige mens? Hij bidt of er in de inwendige mens nieuwe krachten mogen komen. Inwendige mens. We hebben het ook wel eens over de inwendige mens. Wij zeggen ook wel eens, wij gaan onze inwendige mens versterken. Dan gaan we een hapje eten. En soms meer dan een hapje. Onze inwendige mens versterken. Wij gaan dat vaak betrekken op de lichamelijke omstandigheden. Maar als de apostel Paulus hier spreekt over het versterken van de inwendige mens, dan bedoelt hij iets anders. Ach, dat zal voor ons ook wel duidelijk zijn. Maar wat bedoelt hij precies? Laten we proberen om dat samen helder te krijgen vanmorgen. De inwendige mens, waar Paulus het hier over heeft, wat is dat nou eigenlijk? Nee, als u zou denken dat dat nou die nieuwe mens is, hè, waar hij ook wel over spreekt. Die nieuwe mens, in tegenstelling tot de oude mens. Nee, dan moeten we het zo niet opvatten. Inwendige mens is niet hetzelfde als de nieuwe mens. Maar de inwendige mens, laat ik het vanmorgen zo mogen zeggen, dat is eigenlijk de mens zoals die is in het diepste van zijn zijn. De inwendige mens, dat is eigenlijk het centrum van ons bestaan. Ons hart, daar vallen de beslissingen van ons leven. Daar vandaan komen ook alle uitingen van ons leven. Wat wij zeggen en wat wij doen, dat heeft zijn oorzaak allemaal in die inwendige mens. We zijn ons dat niet altijd zo ervan bewust, want we praten en we doen. Maar dat komt allemaal voort uiteindelijk uit dat centrum van ons bestaan. En dat is onze inwendige mens. Die inwendige mens, gemeente, de Bijbel zegt dat die van nature God vijandig is. Kijk, vandaar dat wij mensen vanuit onszelf ook niets anders denken of doen wat tegen de wil van God ingaat. Daar heb je nou eigenlijk het grote probleem. De inwendige mens van zichzelf God vijandig. Maar die inwendige mens is nou ook juist het centrum waar de Heilige Geest een mens aanraakt. Als de Heilige Geest nou gaat werken in een mensenleven, dan grijpt hij een mens in dat inwendige aan. En dat is meer dan een oppervlakkige aanraking, dat is meer dan een gemoedstoestand. Een gemoedstoestand, ach, die ebt naar verloop van tijd weer weg. Hè. We zijn emotionele mensen, hè, emoties in allerlei soorten en maten, hè, hoog, laag, noem maar op. Maar nee, als de Heilige Geest hè, je aanraakt in je inwendige mens, dan verandert er blijvend wat. En wat verandert er dan? Dan komt er in je leven verootmoediging over je zonde. Dan leer je zien wie je bent voor de Heilige God. Had je nog nooit ontdekt in je leven. Maar toen de Heilige Geest je aanraakt en je inwendige mens, toen ging je dat als het ware toch ineens ervaren. Ik sta tegenover God. Hij is een heilig God. En ik ben een onheilig mens. Maar als je aangeraakt wordt door de Heilige Geest in je inwendige mens, dan ga je niet alleen je zonden zien, maar je gaat ook door diezelfde Heilige Geest iets ontdekken van de grote genade die er is in de Heere Jezus Christus. Want de Geest die brengt ons niet tot wanhoop. De Geest die brengt ons niet op het punt dat we zeggen, en hoe moet het nou ooit met mij? Nee, de Heilige Geest die brengt mij tot erkenning van mijn zonde, om ons dan als het ware aan de hand te nemen en te brengen aan de voeten van de Heere Jezus. En hij laat ons zien dat de Heere Jezus gekomen is voor zondaren, niet voor beste mensen. En dat past dan, want we hebben onszelf dan leren kennen als een zondaar. En dat past dan, zeggen we, Heere, ik dank u dat u gekomen bent voor zondaren. Want nu kan het ook voor mij. Nu mag ik ook zalig worden. Zo gaat dus de Heilige Geest mij aanraken in mijn inwendige mens. Ik ga zonde en ik ga genade kennen in mijn leven. Ik ga zien wie ik ben. Ik ga ook enigszins ontdekken wie de Heere Jezus voor mij is. En weet je, als ik zeg dat de Heilige Geest je in de inwendige mens aanraakt, dan kun je misschien denken, dan moet je maar afwachten totdat dat eens een keer in je leven gebeurt. Er zijn ook wel mensen die dat zo zeggen, ja, moet nog maar eens gebeuren, niet? Maar het wonder is hè, dat de Heilige Geest gekomen is en dat hij ons beloofd is en dat hij bereid is om ons in onze inwendige mens aan te raken. En daarom, als je misschien vanmorgen zegt waar die dominee het nou vanmorgen over heeft, ik zou niet weten wat het is. Of het zou ook kunnen dat je zegt, ik erger me er nog een beetje aan wat hij hem allemaal zegt over dat geestelijke leven. Dat kan ook. Dan is het zo nodig dat je je toevlucht tot hem neemt. En dat je zegt, Heere, wil ook door uw Heilige Geest mijn hart aanraken, mijn inwendige mens aanraken en mij vernieuwen. En er is één belofte in de schrift die altijd vervuld wordt, staat er in Matthäus 11. En dat is als we bidden om de Heilige Geest, hij zal ons hart vernieuwen. Ja, gemeente, en nou zouden we vanmorgen natuurlijk kunnen zeggen, de harten van de gemeenteleden van Efeze, die zijn al vernieuwd. Dat wordt verderop in het vierde hoofdstuk ook door Paulus met zoveel woorden gezegd. Hè. Dan gaat hij eerst als het ware hun verleden even naar voren brengen. U was mensen met een verhard hart en u had een verduisterd verstand en u was vervreemd van het leven van God. Maar, zegt hij, u hebt Christus leren kennen. Dus met andere woorden, deze mensen aan wie hij zich nu richt, voor wie hij nu voorbeden doet, deze mensen die waren al vernieuwd naar hun inwendige mens. Ja. En toch bidt hij, wil opnieuw hen kracht geven door uw geest naar die inwendige mens. En dat is eigenlijk toch heel bijzonder, gemeente. U moet erop letten dat Paulus hier om vraagt dat de Heere versterking wil geven. Zie je dat in deze tekst staan? Hij vraagt niet, wilt u hen vernieuwen naar hun inwendige mens? Dat is gebeurd. Maar wilt u versterking geven? Versterking. Dat betekent, wat is versterking? Ja, nou, dat is nogal logisch. Versterking, dat is sterker maken. Dat is iets wat een beetje afgevlakt is, weer nieuw leven inblazen. Versterking, dat is iets krachtiger maken, iets sterker maken. Versterking. Inwendige mens, versterking. Nou, dat was nodig voor de Efeziërs. Blijkbaar was dat nodig. Maar we zullen tegen elkaar moeten zeggen, gemeente, dat is ook voor u en voor mij is en voor jou is dat nodig. Als we de Heere in ons leven hebben mogen leren kennen, dan kunnen we niet op onze lauweren rusten. Maar dan moeten we elke keer weer opnieuw versterkt worden wat onze inwendige mens betreft. Het geestelijke leven is niet een statisch geheel. Je kunt het geestelijk leven, en ik heb dat vaker gedaan, kun je vergelijken met een vuur. En het vuur, dat kan heel laag branden. En het vuur kan ook geweldig hoog oplaaien. Het geestelijke leven kan als een walmend kaarsje zijn, maar het kan ook een vuur zijn van liefde en toewijding, dat je als het ware daar helemaal in opgaat. Maar het is niet altijd hetzelfde. Het geestelijke leven is niet altijd gelijk. Of zoals laatst iemand tegen mij zei, en ik denk dat hij helemaal de waarheid sprak, je zit niet altijd op de toppen van je geloof, nee. Je zit ook wel eens in een dal. En dat kan door allerlei oorzaken. Dat kan door moeite en zorgen en verdriet in je leven. Het kan door psychische oorzaken ook. Als je depressief bent, dan moet je er ook van uitgaan dat je geestelijk weinig licht en ruimte hebt. En daarom, het geestelijke leven, het is niet een statisch gebeuren. Het is niet van, vroeger waren we ongelovige mensen, nu zijn we gelovige mensen en nu beantwoorden we altijd aan het doel en nu hebben we altijd licht, nu hebben we altijd vrede en noem al die dingen maar op. Nee, er staat ook in de schrift, of in de catechismus, in nauwe aansluiting aan de schrift natuurlijk, dat wij te maken hebben met een driekoppige vijand. We hebben te maken met onze oude mens, we hebben te maken met de wereld, we hebben te maken ook met de duivel. En dat betekent dat het geloof, dat om zo te zeggen de inwendige mens, dat die steeds weer opnieuw kracht nodig heeft. Of in het beeld te blijven, wat ik net eigenlijk gebruikte, dat is eigenlijk voor iedereen te behappen, denk ik. Dat vuur van het geloof moet steeds opnieuw van brandstof worden voorzien. Want anders, dan gaat het heel laag branden. Het gaat gelukkig nooit uit, hoor. Als de Heere werkelijk begonnen is in je leven, dan zal hij het volleinden ook. Dat is de belofte. Het gaat nooit helemaal uit. Maar het kan wel heel makkelijk tot zo'n klein waakvlammetje worden. Kooltjes die nog een beetje gloeien en meer niet. En daarom heeft het geloof, heeft de inwendige mens ook altijd weer opnieuw versterking nodig. Er is steeds weer opnieuw kracht nodig voor de inwendige mens. En die kracht die kan alleen door de Heilige Geest worden gegeven. Die kracht kan een mens zichzelf ook niet geven. Er zijn mensen die zeggen van, nou ja, je moet maar dit en je moet maar dat. En dan kom je als het ware wel weer op een hoger niveau. Ja, die mensen proberen zelf omhoog te klimmen. Maar het geestelijke leven is voor de volle 100% een zaak van de Heere. Het komt uit God en het blijft uit Hem komen. Het is een werk van de Heilige Geest. En je ziet het hier in deze tekst ook. Dat hij u geeft, met kracht versterkt te worden in de inwendige mens, door zijn geest. De Pinkstergeest, de Heilige Geest, die alleen versterkt de inwendige mens. En hoe doet de Heilige Geest dat nou? De Heilige Geest die doet dat altijd door het gepredikte, gelezen en zichtbaar gemaakte woord. De Heilige Geest maakt zich nooit los van het woord, echt nooit. Er zijn wel eens mensen die dat geloven, dan gaan ze naar bijeenkomsten toe en dan moeten er allerlei rare dingen gebeuren en dan zeggen ze, nou, we zijn in de geest geweest. Nee, helemaal niet. De geest werkt door het woord. Als jij stil bent voor God en je doet de schriften open en je zegt, Heere, geef dat de schriften ook open mogen vallen voor mijn hart, dat ik er een boodschap voor mag hebben en troost uit mag putten, versterking uit mag halen, dan zal de Heilige Geest door het lezen, het persoonlijke lezen van de schriften, je nieuwe kracht geven naar je inwendige mens. Hetzelfde geldt van het samenkomen als gemeente in de kerk. En ik hoop dat je daar ook van kunt getuigen, dat de Heere meer dan eens je door het zingen, door het bidden, door het luisteren naar het woord, nieuwe kracht gegeven heeft voor je inwendige mens. Maar zeker gemeente, en dan begrijpt u wel dat ik daar ook naartoe wil, is het de Heilige Geest die onze inwendige mens van nieuwe kracht, nieuwe brandstof wil voorzien door het sacrament van het avondmaal. Het sacrament van het avondmaal, waarom is dat gegeven? Tot versterking van ons bestreden en ons zwak geloof. Anders niet. En nou wil dus door het gebruik maken van de tekenen van brood en wijn, de Heilige Geest, nieuwe kracht geven aan je inwendige mens. En wat betekent dat nou precies? Hè? Laten we proberen om dat vanmorgen ook nog eens een keer helder te krijgen met elkaar. Wat betekent dat nou? Dat de Heilige Geest die nieuwe kracht geeft. Wat is de inhoud van die kracht? De Heilige Geest geeft ons in die mate nieuwe kracht dat het geloof verlevendigd wordt. Dat de liefde tot de Heer en tot onze naasten nieuwe impulsen krijgt. En dat wij ook weer versterkt worden in de hoop. Geloof, hoop en liefde. De drie wezenskenmerken van het christelijke leven. Ze worden verlevendigd, ze worden van nieuwe impulsen voorzien, zoals we dat vandaag de dag zeggen, als de Heilige Geest door het sacrament ons krachten geeft. Het geloof krijgt nieuwe krachten. Ja, en hoe dan? Het geloof gaat weer meer zien wie de Heere Jezus is. Want dat moeten wij ook heel goed voor ogen hebben. De Heilige Geest gaat door het woord ons steeds weer en ons steeds meer op de Heere Jezus richten. Hoe langer ik mag zijn op de weg van de Heere, hoe meer ik oog krijg voor de schatten en de gaven die Hij heeft en die Hij schenkt. Geloof dat versterkt wordt, dat is niet alleen maar een gevoel en een emotie of zo. Nee, het is zien wie Hij is. En je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen, dat werk van de Heere Jezus, dat wordt steeds helderder voor mij. Dat gaat steeds meer waarde krijgen voor mij. Ik ga steeds meer ontdekken wat een zegen het is, dat de Heere Jezus gekomen is om voor mijn zonden zijn leven te geven. Ik leer mijzelf steeds meer kennen als een dwalend schaap die zo vaak de verkeerde kant op gaat. Want die bestrijding en die aanvallen, die pareer ik niet altijd als christen. Ik geef mij er ook nog wel aan over en dan moet ik dat weer beleiden. Ik ben maar zwak, ik ben maar klein, maar ik ga steeds meer zien, als de Heilige Geest mij nieuwe kracht geeft in mijn inwendige mens, hoe bijzonder groot de genade van de Heere Jezus is. Hoeveel liefde hij heeft gehad om zijn leven voor mij te schenken, te geven. En je leest dat ook in Psalm 45. Ik vind het altijd zo'n prachtige psalm, hè. In Psalm 45, dan zegt de dichter, het schoon van deze koning gaat het schoon van alle mensenkinderen ver te boven. Omdat genade op zijn lippen is uitgestort. En dat is nou eigenlijk precies, denk ik, wat de Heilige Geest je laat zien en laat ervaren. Het schoon van de Heer Jezus. Het schoon van alles hier beneden gaat het ver te boven. Als ik nieuwe kracht krijg naar mijn inwendige mens, wordt niet alleen mijn geloof in de Heer Jezus verstevigd, maar ook mijn liefde tot Hem. Want ja, laten we eerlijk zijn, als we weinig in Hem zien, als we weer zoveel in deze wereld zien, in de vergankelijke dingen zien, dan is de liefde tot Hem ook maar zo klein. Maar hoe meer ik op Hem en van Hem mag ontdekken, hoe meer de liefde ook in mijn hart weer verlevendigt. Ik heb Hem lief, want Hij heeft mij eerst lief gehad, schrijft Johannes. En ik ga dat van ganser harte onderschrijven. Als de Heilige Geest mij kracht geeft naar mijn inwendige mens, wordt ook de hoop weer in mijn leven verlevendigd. Ik zie zoveel op de dingen van beneden. Ik kijk naar de krantenberichten en ik hoor dat er crisis is en hier sluiting en daar ellende. En dan denk ik, waar moet het allemaal op uitlopen? Angst kan soms mijn hart omvatten. Maar als de hoop wordt verlevendigd door de kracht die de Heilige Geest in mijn inwendige mens geeft, dan valt dat ineens allemaal weg. Want dan weet ik dat alles in zijn handen is. En dan weet ik dat alles ook leiden zal naar het grote doel dat hij voor ogen heeft. Ik hoef me geen zorg te maken. En ik mag zelfs verlangen naar de tijd die hij in het vooruitzicht stelt, dat alles nieuw zal worden. Een einde komt aan alle zorg en ziekte en moeite en pijn. En zo, als ik nieuwe kracht krijg in mijn inwendige mensen, dan gaat ook de hoop weer verlevendig. Dan laat ik mij niet meer bepalen door wat ik zie, maar dan laat ik me weer opnieuw bepalen bij wat de Heere belooft. En dan kan ik zo weer verder. Nieuwe krachten, geloof, hoop en liefde. Ze krijgen nieuwe glans. De matheid verdwijnt. De mist trekt op. En mijn zuchtend geklaag maakt plaats voor een zingend roemen. Verlangt u daarnaar, naar nieuwe kracht? Als het dan volgende week avondmaal is, verlang je ernaar dat je met nieuwe kracht versterkt mag worden in je inwendige mens? Ach, wie van ons zal zeggen dat hij daar niet naar verlangt? Als je avondmaal mag vieren, als je er toe gerechtigd bent, wie zal zeggen dat je daar nou niet naar verlangt? Nou, wat we dan vanmorgen vanuit deze tekst dan ook hebben te leren is dit. Dat die kracht door de Heilige Geest ons zal worden geschonken op het gebed. En zoals Paulus zijn knieën heeft gebogen voor de gemeente van Efeze, zo mag je in de komende week je knieën buigen voor jezelf. En dan mag je zeggen, Heere, wil ook door uw Heilige Geest, door de viering van het heilig avondmaal, mij nieuwe krachten geven en mijn geloof, hoop en liefde versterken. Automatisme is er niet, echt waar niet, maar op het gebed geeft de Heere zijn kracht aan onze zielen. Wat is voorbereidingsweek? Dat is eigenlijk gebedsweek. Echt waar, gebedsweek. Misschien dat er onder ons zijn die zeggen, ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens wat u zegt, maar ja, ik blijf nou altijd maar met dat punt zitten, dat avondmaal, dat kan toch niet voor mij zijn. Kracht, versterking, ik zie er naar uit, maar ik durf niet naar dit avondmaal gaan. Hoe zou de Heere een mens zoals ik ben nou zegenen kunnen en mij willen ontvangen? Mag ik u vragen wat voor gedachten u heeft over God? Wat voor beeld u heeft van God? Misschien dat u zegt, ja, hij is een heilig God, dat is ook zo. Hij kan de zonde niet aanzien, dat is ook zo. Absoluut. Maar als je nou vanmorgen deze tekst nou eens een keer goed leest, gemeente, dan krijg je in deze tekst een beeld van de Heere zoals hij zichzelf openbaart. En u zegt, ik zie het niet. Nou, dan lees ik het even voor. In vers 16, hè. Naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Wat betekent dat? Dat betekent dat er een rijkdom is van heerlijkheid bij de Heere. Nou, dat geloven we wel, dat de Heere geweldig heerlijk is. Maar je mag het ook betrekken op de genade. Je mag het ook betrekken op de liefde. Je mag het betrekken op de wil die bij de Heere is. Om ons, zondige mens, van al dat goed te voorzien. De Heere is rijk in genade en hij wil het aan ons schenken. Hij wil het aan ons wegschenken, zo we daar hem om vragen. Als je hongert en als je dorst, zal hij je niet leeg terugzenden. Als je klopt op de deur, zal hij niet de deur dicht houden. Als je tot hem gaat, hij zal je met zijn gaven vervullen. Kracht voor de inwendige mens. Nieuwe kracht. We hebben het nodig. En de Heere wil het ons geven. Door zijn geest. Door de tekenen van brood en wijn. Laten we de komende week onophoudelijk vragen, bidden, smeken om een gezegende avondmaalsviering. Dan zullen we volgende week die ontvangen. Amen. Laten we samen de Heere bidden om zijn blijvende zegen. Heren, vanmorgen hebben we samen een begin gemaakt met de voorbereiding voor de avondmaalsviering van volgende week. Kracht, versterking van de kracht voor onze inwendige mens. Wat hebben we dat nodig? We zijn immers maar zwakke, dwalende mensen. Heren, wat een zegen dat u die kracht ook aan ons geven wilt. En dat u daarvoor ook dat sacrament van het avondmaal hebt ingesteld. Maar we hebben het ook tegen elkaar gezegd, het is nooit een automatisme. Maar u zegt wel, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. En dan mild en overvloedig. Heren, dat we dan deze week ook maar veel tot u mogen naderen. Dat we maar veel ook mogen smeken. Om die kracht voor onze inwendige mens. Om versterking van geloof. Van liefde. En ook van de hoop. En dat we dan volgende week het avondmaal mogen vieren. En dat we dan ook echt kunnen zeggen. Ja, hij heeft mij gesterkt met kracht in mijn ziel. Heer, u weet hoe het in ons leven ligt. Ook als er heel wat worsteling daaromtrent is. Heel veel strijd en heel veel vragen. Wilt u ons ook daarin ook bij de hand nemen, Heren. We danken u voor uw zegen die we deze morgen hebben mogen ervaren. En wij bevelen ons ook voor de komende week in uw hoede. En dat alleen om Christus wil. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 40, het tweede en ook het achtste vers, maar voordat we dat doen nog een tweetal afkondigingen. Komende donderdag wordt het huwelijk bevestigd van Anneke van Hemert en Lucas Pinksterhuis. En dat om 14:00 hier in onze kerk. En morgenavond is er kerkvisitatie in opdracht van de klassis Amersfoort. We gaan zingen Psalm 40, het tweede en ook het achtste vers. Ga in vrede. Met u draagde de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.